Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio en via de Stilok, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is uit 2 Kronieken 29, de verzen 1 tot en met 7 en 18 tot en met 31. Mededelingen namens de kerkraad. In de dienst worden er 2 collectes gehouden voor de slotzang. Die zijn beide bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Na afloop van deze dienst is er ambtsdragersverkiezing. Graag om te tekenen voor aanwezigheid en een stemformulier ophalen in zaal 1. En via zaal 2 weer terug naar de kerkzaal. Na het stemmen is er koffie in de hal. Als voorzang zingen we Psalm 65, vers 6 en 7. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Ook op deze dankdagavond is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben twee verzen van Psalm 65 gezongen en we zingen opnieuw twee verzen van deze mooie psalm, passend op Dankdag. Psalm 65, vers 8 en 9. Uw goedheid kroont de jaargetijden en waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegedijen, daar druipt het al van vet. En de velden zijn bedekt met kudden. Kerk van de Reformatie heeft in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis duidelijk gemaakt wat ze gelooft, wat ze beleidt, met betrekking tot de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. De Heere voorziet erin, hij zorgt voor alles. En is dat nou juist niet iets wat we vandaag op deze dankdag ook willen beleiden? En daarom artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. van de voorzienigheid van God en zijn regering over alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn ordinantie, zonder zijn leiding. Hoewel, nochtans, God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er gebeurt. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van ons menselijk verstand, dat willen we niet nieuwsgierig onderzoeken meer dan ons begrip kan verdragen. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de onrechtvaardige, de rechtvaardige, neem me niet kwalijk, de rechtvaardige oordelen van God die voor ons zijn verborgen. Ons tevreden houdend dat we leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. En deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost als we door haar geleerd worden dat ons niets bij geval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, zo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. Hierin verwerpen we de dwaling van de Epicureeën die zeggen dat God zich nergens meer mee bemoeit en alle dingen maar bij geval, bij toeval laat gebeuren. Amen. Vanavond doen we de Bijbel open bij het Oude Testament. Boek van de Kronieken, tweede boek, hoofdstuk 29. We We lezen de versen 1 tot en met 7 en 18 tot en met 31. 2 Kronieken, hoofdstuk 29. Hiskia werd koning, 25 jaar oud. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David had gedaan. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. En hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het oostplein. Hij zei tegen hen: luister naar mij, levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere, onze God, en hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben ze de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben ze in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. En dan vanaf vers 18. Daarna kwamen ze bij koning Hiskia binnen en zeiden: wij hebben heel het huis van de Heere gereinigd. Het brandofferaltaar met al de bijbehorende voorwerpen en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen en alle voorwerpen die koning Achas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had, die hebben wij gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Toen stond koning Hiskia vroeg op en verzamelde de leiders van de stad en hij ging naar het huis van de Heere. Ze brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren, 7 geitenbokken als zondoffer voor het koninkrijk, voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakomelingen van Aaron, de priesters, dat ze die op het altaar van de Heere moesten offeren. Zo slachten ze de runderen en de priesters vingen het bloed op en sprenkelden het op het altaar. Ze slachten ook de rammen en sprenkelden het bloed op het altaar. Ook slachten ze de lammeren en sprenkelden het bloed op het altaar. En daarna lieten ze de bokken voor het zondoffer naar voren komen, voor de ogen van de koning en de gemeente. En ze legden hun handen daarop. En de priesters slachten ze en offerden het bloed ervan als zondoffer op het altaar om verzoening te doen voor heel Israël. Want de koning had dat brandoffer en dat zondoffer voor heel Israël bevolen. Ook stelde hij de levieten in het huis van de Heere op. Met cymbalen, met luiten en met harpen. Volgens het gebod van David en van Gad de ziener, van de koning en van Nathan de profeet. Want dit gebod was gegeven door de hand van de Heere, door de dienst van zijn profeten. De levieten stonden opgesteld met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. Hiskia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon, begon ook het lied voor de Heere met de trompetten onder begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. En dit alles vond plaats tot het brandoffer was beëindigd. Toen men klaar was met offeren, knielde de koning en allen die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. En daarna zeiden koning Hiskia en de leiders tegen de levieten dat ze de Heere prijzen moesten met de woorden van David en van Asaf, de ziener. En ze prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich. Hiskia nam daarop het woord en zei: nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren, breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers. En ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Tot zover. Voordat we naar de boodschap van dit gedeelte gaan luisteren en het onderwijs dat erin ligt voor ons ook proberen te verstaan, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. U regeert, Heere. Dat hebben we samen gezongen met de dichter van Psalm 93 mee. U regeert. We hebben het ook beleden met de kerk van de reformatie mee. Met de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er gebeurt niets bij geval, niets bij toeval. Maar alles komt of rechtstreeks van uw handen. Of in elk geval door uw handen heen. Heere, u regeert. U bent koning. U leidt alles op deze aarde, zoals u ook alles in de hemel regeert. En u leidt alles naar het grote doel dat u voor ogen heeft. En we mogen dat weten vanuit uw woord wat dat doel is. Dat is uiteindelijk de nieuwe aarde. Waarop de gerechtigheid woont. Het nieuwe paradijs. Het paradijs dat we kwijt zijn door de zondeval. Het zal straks in ere worden hersteld op de nieuwe aarde. En dat is wat het grote doel is dat u voor ogen heeft. Waar u naartoe werkt. En Heere, wat een zegen dat we dat mogen weten. En dat we het ook mogen beleven door het geloof. Dat u ons ook, als we in de Heer Jezus Christus onze zaligmaker hebben mogen ontmoeten, dat u ons ook eens op die nieuwe aarde een plaats zult geven. Om u eeuwig te loven en om u eeuwig te prijzen voor al de weldaden en al de zegeningen. Wij zijn vanavond samengekomen, Heere, om te belijden dat u regeert. Want dat is de reden waarom we een dankdag hebben uitgeschreven als kerkenraad en de gemeente samengeroepen hebben. We belijden dat u regeert en alles in handen hebt en dat wij afhankelijk zijn van uw zegen. En in het voorjaar hebben we een biddag met elkaar mogen houden. En nu na die aantal maanden zijn we hier samen om uw naam ootmoedig te erkennen voor uw weldaden. Voor die zegeningen die we ontvingen. Heere, geef dat we vanavond oog en hart hebben voor wat we ontvingen. Wilt u ons doen beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden. Dat u ons geen onrecht had gedaan wanneer u ons voorbij was gegaan op zoveel terreinen. Maar dat u ons nog zoveel gaf dat dat enkel genade gunstbewijzen zijn. Heere, doe ons dat beseffen, opdat op die manier de dankbaarheid ook in ons hart opwelt. En we niet alleen maar met woorden, maar zeker ook met heel ons hart uw naam verhogen en uw eer vergroten, waar het toch op aankomt. Dat is toch de reden waarom we vanavond als gemeente bij elkaar zijn, om uw grote naam te verhogen, te prijzen. Om wie u bent en wat u schonk. Wij bidden van u, Heere, of u ons vanavond diepe indrukken wilt geven van uw weldaden en ons wilt brengen tot die dankbaarheid door uw woord. We hebben samen een gedeelte gelezen uit 2 Korinthe 9 en 20. En in dat gedeelte worden wij bepaald bij een dankdienst voor de tempel die weer opnieuw in gebruik genomen werd. En wilt u geven dat we vanuit dat gedeelte ook onderwijs ontvangen en vanuit dat gedeelte ook vanavond op dezelfde hoogte mogen komen als de gemeente van Israël toen, de hoogte van de lofprijzing van uw naam. Heer in de hemel, wees in het bijzonder met ons als we vanavond in de kerk zijn en we het toch zo moeilijk vinden om werkelijk dankdag te houden. Omdat in de afgelopen maanden allemaal zo anders liep dan we graag hadden gezien. Omdat er die moeite was of kwam. Omdat er die spanningen kwamen of bleef. Ach, u weet ervan. Heere, geef dat we vanavond, ondanks alles, toch reden mogen vinden om u te danken voor uw weldaden, voor uw zegeningen die we ontvingen in de afgelopen tijd. Zo komen we samen tot u. We weten ons afhankelijk van de leiding van uw geest. Hoor en zegen ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 107, het 18e en het 19e vers, die bevatten ook een boodschap voor vandaag zeker. Vers 18, dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk van vruchtbaar nat. En daar het land dat eerst moest kwijnen, nu beek bij beek bevat en hongerigen voedt. En ook het 19e vers, daar ziet men hen dan zaaien en de wijngaard wordt geplant. Ze mogen rijkelijk maaien de vruchten van het land daar God zijn zegen geeft. Het uitgangspunt is 2 Korinthiërs 29, het 31ste vers. En dat lees ik nog eens een keer voor. Hiskia nam daarop het woord en zei: nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren. Breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers en ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 103 het eerste vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten, en verhef zijn naam zo groot en zo heilig te achten. Het was een drukte van belang, gemeente, daar in Jeruzalem. Op dat tempelplein waren duizenden mensen, werkelijk duizenden mensen, bij elkaar gekomen. En die mensen, die waren aan het muziek maken, en er werd gezongen, en er werden heel veel offers gebracht. Werkelijk heel veel. Om precies te zijn, 670 koeien en een kleine 3.500 schapen en lammeren. De priesters die hadden zoveel werk dat ze het niet aankonden. En de levieten die moesten hen bijstaan om al de dieren te slachten. Die dan vervolgens op de altaren werden geofferd. En zo zie je het voor je, hè? Daar op dat plein van de tempel, dat oostplein, dat geweldig grote plein. Duizenden mensen bij elkaar. En daar die slachtende priesters en levieten. Daar die brandende altaren. En terwijl men bezig is, dat zingen, dat geluid van de citers, de cymbalen, de luiten. De harpen. Wat gebeurt er daar allemaal op dat tempelplein? Wat is er precies aan de hand? Is er sprake van een staatsbezoek? Want dan wordt er natuurlijk heel veel uit de kast gehaald. Dat hebben we ook de afgelopen dagen gezien. Onze koning, onze koningin. Ze waren in Japan, ze waren in Zuid-Korea. Nou, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De mensen worden met veel egaars onthaald. Is dat hier ook het geval? Een staatsbezoek? Een bevriende vorst die hier geëerd wordt? Nee, al is de koning er wel bij. Koning Hiskia is op het tempelplein en het is zelfs de koning die dit allemaal georganiseerd heeft. Dat is waar. Maar wat is er dan precies aan de hand? Hè? Zijn de mensen bezig om een jaarlijks hoogtijfeest te vieren? Hè, komt men samen om bijvoorbeeld de eersteling, het feest van de eerstelingen te vieren? Nee, ook dat niet. Dat lees je niet. Hebt u het gelezen? Nee, dat staat er inderdaad ook niet. Het is niet een feestdag. Maar weet u wat er aan de hand is? Het is een spontaan gebeuren. Het komt gewoonweg op uit het hart van de koning. En het komt op uit het hart van de gemeente. Uit het hart van de mensen van Jeruzalem en Juda. Ze houden een dankdienst. Ter gelegenheid van de weer opnieuw in gebruik genomen tempel. Helaas was die tempel de laatste jaren behoorlijk versloft en zelfs afgeschreven. De deuren waren op een gegeven moment gesloten. En afgodsbeelden hadden er eerst ook nog in gestaan. Dus het was eigenlijk zo triest als het maar kon. Maar koning Hiskia heeft de tempel opnieuw laten reinigen en in gebruik laten nemen. En nu de dag van de ingebruikname aangebroken is. Nu komen de mensen naar het plein. En spontaan gaan ze zingen. Spontaan gaan ze muziek maken. En spontaan gaan ze met de woorden van de psalmen, zo staat er, van David en van Asaf, gaan ze de Heere prijzen om wie hij is en om wat hij geeft. Een dankdienst vanuit hun hart. Zou er vanavond voor ons vanuit dit gedeelte niet wat onderwijs te halen zijn? Ik dacht het wel. Laten we het proberen samen. Ik heb als thema gekozen een dankdienst bij de heropening van de tempel. Een dankdienst bij de heropening van de tempel. Ja, het is bijna niet voor te stellen, maar toen koning Hizkia aantrad, toen trof hij een gesloten tempel aan. De deuren zaten op slot. De deuren waren zelfs zo toegetakeld dat er eerst herstelwerkzaamheden moesten plaatsvinden voordat ze geopend konden worden. Waarschijnlijk waren ze gewoon met planken gewoon dichtgetimmerd. Ziet u het een beetje voor u? En toen die toegang vrij was, en dat duurde dan best even, dat kostte wat tijd. Ach, toen kon je in de tempel kijken hoe het er nu bij lag. En het was, om zo te zeggen, een en al triestheid. Het interieur, ach, het vertoonde heel wat gelijkenis met een oude loods, waar jarenlang allerlei voorwerpen in gestaan hebben. Je kan je er wel iets bij voorstellen, hè? Dan zie je in zo'n oude loods, dan zie je dat die voorwerpen met een dikke laag stof en een dikke laag vuil ook bedekt zijn. En als je er doorheen loopt, dan schiet hier eens een muisje weg en daar fladdert eens een vogeltje weg. Want dat is nou eigenlijk het domein van hen geweest de afgelopen tijd. Ongestoord hebben ze er kunnen wonen. En weet je wat nou zo erg is? Nog niet eens dat die voorwerpen allemaal onder het stof zaten. Dat was natuurlijk al geen goed teken, laat dat wel wezen. Maar weet u wat nou zo erg was? Voorwerpen die in de tempel moesten staan, die stonden er niet in. En voorwerpen die er niet in moesten staan, die stonden er wel in. Er stonden geen wasvaten, geen altaren, geen kandelaars. En ook de tafel met de toonbroden was in geen velden of wegen te bekennen. En er stonden wel afgodsbeelden en afgodsaltaren voor Baal en voor Astarte en hoe of al die afgoden ook mogen heten. We verbazen ons en we zeggen, hoe is dit toch in der wereld mogelijk? Hoe kan dat nou? De tempel van de Heere als een loods die jarenlang op slot gezeten heeft. En dan ook nog eens een keer dit soort voorwerpen erin. Hoe is dit toch in der wereld mogelijk? Nou, dat had nou allemaal te maken met één koning. Koning Achas van Juda. Ja, het was een goddeloze koning. Er staat van hem geschreven, hij deed niet wat juist of recht was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David dat wel had gedaan. Hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël, van het Noordrijk, die goddeloze koningen. Nou, dan weet je genoeg. Het was deze koning, deze Achas, die het slechte getuigschrift van het woord van God meekrijgt. Een koning die niet wandelde in de wegen van de Heer. En weet je wat nou zo onbegrijpelijk is? Dat deze Achas, dat hij nou zo'n zoon mocht hebben als Hizkia, van wie we hier in dit hoofdstuk lezen dat hij de tempel weer gereinigd heeft. Achas, de goddeloze koning, hij had toch een godvrezende zoon, Hizkia. Dat ligt niet voor de hand, dat weten we ook allemaal wel. Als mensen de Heere niet dienen, dan krijgen ze kinderen die de Heere ook niet gaan dienen. Zo ligt dat, hè? En hier zie je dus toch hè, dat die Hiskia uit dat goddeloze geslacht is voortgekomen. Weet je hoe dat kan? Dat is de zegen van de Heere die zijn heilgeschiedenis toch laat voortgaan, ondanks alles. Want Hiskia en ook Agas, ze stamden uit het huis van David. En wat zou er uiteindelijk ook alweer uit het huis van David gaan voortkomen? Juist, de Messias, de Christus. En zo zie je dus dat God daar dan zelf voor zorgt. Hè? Dat die heilsgeschiedenis voortgaat. En laat die Agas dan goddeloos zijn. God zorgt ervoor dat zijn zoon Hiskia zijn naam weer vreest. Deze goddeloze Agas, die had er op een gegeven moment voor gezorgd, hè, dat de voorwerpen uit het huis van God waren verwijderd en dat die andere voorwerpen, die afgodsbeelden, dat die erin werden teruggeplaatst. Hè. En weet je, ik heb me dat eigenlijk afgevraagd van waarom heeft die man dat nou zo besloten? Hè? Je zou toch eigenlijk ook hebben kunnen verwachten, als hij dan zelf de Heere niet wou dienen, dan had hij toch die tempeldienst intact kunnen laten. Dan had hij toch kunnen zeggen, nou ja, ik heb er niks mee. Maar mijn volk heeft er wel iets mee. Je kan toch niet zeggen dat Israël nu, omdat ik ongelovig ben, Israël nu ook meteen ongelovig geworden is. Hij had toch die tempeldienst gewoon intact kunnen laten. Maar waarom heeft hij er alles aan gedaan, hè? Om toch die tempeldienst uit het midden van het volk weg te halen. Eerst heeft hij er afgodsbeelden in laten zetten en afgodsaltaren. En later heeft hij zelfs de deuren laten sluiten. Waarom heeft hij dat nou gedaan? Nou, dat is iets, gemeente, wat je vaker ziet. Eigenlijk de hele geschiedenis door. En dat is iets waar je eigenlijk niet goed een verklaring voor kunt vinden. Het is namelijk iets dat ik zei al, dat je vaak ziet dat mensen die zelf met de dienst van de Heere gebroken hebben, dat ze dan als het ware ook zendelingen gaan worden, dat ze eigenlijk ook proberen hè, om andere mensen van de Heere af te houden. We zeggen wel eens, de kerk is missionair en die moet missionair zijn. De kerk moet hè, zending bedrijven, moet mensen tot het geloof willen uitnodigen. Maar ik zeg ook, de vijanden van God zijn zeker zo missionair. Die proberen ook om alles eraan te doen, om de dienst van de Heere weg te krijgen, in elk geval uit het normale publieke leven. En als het kan, helemaal van de aardbodem te doen verdwijnen. Een paar dagen geleden zag je daar ook weer een heel duidelijk voorbeeld van. Heb je het ook gelezen in de krant? Maarten het Hart, die zich met een helikopter boven Nederland laat vervoeren naar 4 verschillende plekken om zijn boek Een Vlucht Regenwulpen, en al een oud boek uit 1978, om zijn boek Een Vlucht Regenwulpen, om dat als het ware te promoten. Wat doet hij in dat boek? Daar rekent hij af met het gereformeerde geloof en met het christendom. Dat doet hij op een vreselijke manier, waarin hij geen recht doet ook aan de dingen. En dat weet hij zelf ook. Maar hij is nu missionair. Hij is nu zendeling van het tegendeel van het christendom. Hij wil het atheïsme bevorderen. Hij liet zich met een helikopter 4 boven Nederland naar 4 verschillende plekken liet hij zich vervoeren om zijn boek en zijn ideeën te promoten. Gisteren las ik in de krant dat de Rooms-Katholieke Raad van Kerk in Nood, en niet alles wat de Rooms-Katholieken doen en zeggen is verkeerd hoor, dat die Rooms-Katholieke Raad van Kerk in Nood, die heeft uitgezocht dat in 55 landen van de 196 landen die er op deze wereld zijn, dat er in 55 landen in het afgelopen jaar minder ruimte is gekomen voor het belijden van het christelijk geloof. En dan kunnen we natuurlijk zo een aantal namen noemen van landen waarin er bijna geen ruimte meer is. En dan kijk je dus naar landen als Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek en Irak en zo. En Noord-Korea. Maar er zijn ook landen waar het wat minder heftig is, maar waar wel de ruimte ook wordt ingeperkt. 55 landen. Nederland behoort er ook bij. En we zullen misschien zeggen van dat is toch eigenlijk niet waar. Dat is wel waar. Ook in Nederland komt er in het publieke terrein steeds minder ruimte om de naam van de Heere te belijden. Als je christen bent en je wilt homoseksuelen niet in het huwelijk bevestigen, dan kun je in Nederland al geen ambtenaar meer zijn van de burgerlijke stand. Volledig ben je dan van dat ambt uitgesloten. En dat is dus ook al een teken van de ingeperkte ruimte. En je vraagt je af, hoe is het toch eigenlijk mogelijk, hè, dat overheden, dat ze niet om zo te zeggen neutraal zijn, maar dat overheden dan antichristelijk zijn. Ja, ik weet het wel. En dat is eigenlijk ook bij Agas het geval. Ze hebben zich in dienst laten nemen door de vorst van de duisternis. Want in tegenstelling met wat mensen denken, mensen worden altijd geleid en beïnvloed. Luther zei, een mens is net een paard. Hij wordt bereden door de ruiter van de geest van God. Of hij wordt bereden door de ruiter vanuit de afgrond. En zo is het ook. Als mensen of overheden niet door de geest van God geleid worden, dan zijn ze eigenlijk instrumenten in de handen van de boze. En daarom dus ook al dit soort ontwikkelingen die je tot op de huidige dag al nog steeds kunt zien. Maar die dus in onze tekst ook zo duidelijk naar voren komen. Agas die de tempeldienst onmogelijk heeft gemaakt. Koning Agas, hij heeft, zo staat in vers 7, de deuren gesloten, de lampen uitgedoofd en heeft het reukwerk niet in rook laten opgaan. En dan zeggen we, dat is toch eigenlijk heel erg. Dan heb je een tempeldienst en dan sluit je het. Maar weet u, toen ik dit gedeelte weer overdacht en ook het commentaar van Matthew Henry er even bij nam en keek wat hij nou daarvoor voor opmerking bij maakt. Toen trof mij dat Matthew Henry eigenlijk het ook wat meer naar onszelf toe probeert te halen. En dat hij zegt van kijk, zo kan het dus heel makkelijk gaan. Dat we de lampen uitdoven in het huis van God en dat we het reukwerk niet meer doen opstijgen naar God. En wat bedoelde hij dan eigenlijk mee? Nou, hij bedoelde er eigenlijk mee, zo kan het in een christenleven gaan. Dat je nog wel vrij naar de kerk kunt. Dat je nog wel zondag in, zondag uit ook een zuivere bediening van het woord van God hebt. Maar dat je voor jezelf toch eigenlijk niet meer bij dat woord leeft. Dat is toch eigenlijk wel heel aangrijpend. We maken deel uit van de christelijke gemeente, we maken deel uit van de Pnielkerk. En wat we in de brede voorstaan, dat weten we. We willen graag onder het woord van de Heere, gezag over ons leven, in alle opzichten en in alle tijden. Maar dan wel de vraag, ik die zelf deel uitmaak van die gemeente, laat ik het licht van het woord nog werkelijk in mijn leven schijnen? Leef ik onder het woord? Als ik dat niet doe, als ik de schriften dicht laat in mijn leven, als dat woord niet werkelijk gezag heeft in mijn leven, dan heb ik eigenlijk de lampen ook al uitgedaan in het huis van God. En datzelfde geldt eigenlijk ook van het reukwerk. De mensen moesten toen het reukwerk omhoog laten gaan. Het reukwerk is in de Bijbel ook een symbool van het gebed. Als ik als gemeentelid niet meer weet wat het is om werkelijk waar persoonlijk mijn gebed op te zenden tot de Heere. Als ik geen binnenkamer meer heb. Als ik niet dagelijks mijn gebed als reukwerk naar God laat opgaan. Dan ben ik eigenlijk op dezelfde weg terechtgekomen als koning Achas. Dus we hoeven vanavond niet alleen maar met de vinger te wijzen naar Achas en zeggen van, oh, wat een verschrikkelijke koning en wat een verschrikkelijke ding heeft hij gedaan, dat is waar. Maar je kan heel subtiel ook zelf, hoewel uiterlijk misschien alles nog wel klopt, maar kun je toch eigenlijk innerlijk een stuk geesteloosheid in je leven toelaten en daar ook het bij uithouden als je niet werkelijk leeft bij het licht van het gezag van de schriften en als je niet werkelijk leeft met gevouwen handen en het reukofferaltaar van je gebeden dagelijks aansteekt. Toen Hiskia zijn vader Achas mocht opvolgen. Hij was 25 jaar. Nou, dan ben je nog vrij jong, hè? 25 jaar was hij. Toen mocht hij zijn vader opvolgen. Maar toen vond hij wel een gesloten deur. En toen vond hij wel een tempel die ontstellend vervallen was. En dat deed hem verdriet. Want ik zei al, hij was anders dan zijn vader. En het eerste wat hij deed in zijn regering, dat staat er ook met zoveel woorden, dat was dat hij de deuren van de tempel liet herstellen en ook weer liet openen. Het eerste wat hij deed. Het staat er namelijk in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering, liet hij dus dat allemaal weer herstellen. Daar blijkt zijn hart uit. Daar blijkt dat die koning weet dat hij van de Heere afhankelijk is en dat de geestelijke zaken voor al de anderen komen. En dat je van alles kunt doen, maar als je de zegen van de Heere niet mee hebt, dan heb je niks mee, dan heb je alles tegen. En daarom, hij heeft in de allereerste plaats de deuren van het huis van God weer geopend. Laten open. En het tweede is dat hij ook een grootscheepse schoonmaakactie in gang heeft gezet. De priesters en de levieten werden verzameld en werden aangespoord om dat te doen. En toen hebben ze karren, vrachten vol met afval hebben ze uit die tempel gehaald en ze hebben ze gedumpt in de beek Kidron, die vlakbij Jeruzalem stroomt en die waarschijnlijk toen ook als een soort van een mestvaalt heeft gediend. En toen de schoonmaak klaar was, die 16 dagen in beslag heeft genomen, toen heeft hij de bestuurders van de stad naar de tempelplein laten komen. En toen heeft hij gezegd, nou moeten we in de allereerste plaats, moeten we zondeoffers brengen, schuldoffers moeten wij brengen. En wij moeten ons verootmoedigen over dat wij het zover hebben laten komen, dat die tempel zo lang dichtgezeten heeft en dat er zoveel afgodenbeelden in staan en afgodenaltaar. Toen is er eerst verzoening gebracht voor de zonde. En toen werden eerst die offers gebracht die eerst genoemd worden in het hoofdstuk. He, eerst verzoening en dan pas de zegen. En wat is dat ook een wijs besluit van de koning geweest. Voordat we bidden om de zegen, eerst verzoening. Een zegen van de Heere kan nooit zonder verzoening. De Heere kan zijn zegen niet geven als de verhouding tussen hem en ons vertroebeld is door schuld. Als we het niet beleden hebben. Als we dingen niet echt beleden hebben die wel beleden moeten worden. Mensen zeggen wel eens, waarom is het zo koud in mijn leven? Waarom is God zo ver in mijn leven? En ik zal niet zeggen dat het altijd daaraan ligt. Dan zou ik in zijn algemeenheid veel te veel zeggen. Maar ik wil er toch wel op wijzen dat dat kan. Hè? Dat als het koud en stil is in je leven en dat het zo geesteloos in je hart is, dat het kan liggen aan het feit dat we niet beleiden wat we beleiden moeten. Dat we de dingen niet uit de weg ruimen. Dat we niet zeggen, Heere, en daar ligt het nou aan. En dat beleid ik voor uw aangezicht. En mag er nou verzoening overkomen, niet in mijn offers, maar in het offer van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Koning Hiskia beleidt eerst de zonde. En dan kun je zeggen, hij had er eigenlijk weinig mee van doen. Want hij had die zonde niet gedaan. Dat had zijn vader Agas gedaan. Hè? Maar hij beleidt het wel. Hij weet zich één ook met dat volk en met zijn vader in de schuld. En zegt, nou, eerst verzoening. En dan de zegen. En dan de dankbaarheid. Want ook die dankbaarheid, die laat hij niet voor wat hij is. Hij is niet iemand die, om zo te zeggen, zoals wij dan vaak zijn. En dat we zeggen, nou, we hebben de zegeningen. Nou, dat is op zich al heel erg mooi. En daar kunnen we het heel goed bij uithouden. En we gaan de zegen naar, die gaan we dan maar voorbij. Nee, hij komt na de zegen, komt hij ook bij de zegenaar, bij de Heere uit. En een heel het volk, ik zei het al, wordt op het plein, het Oostplein, samengeroepen. En al de mensen komen. En ze zingen. Hoor je ze zingen? De psalmen van David en van Asaf. En de Heere wordt geprezen. Zijn naam wordt groot gemaakt. Er wordt gezongen, er wordt gespeeld hè, door de levieten hè, en de priesters op de harpen, de luiten, de cymbalen. Het is één, om zo te zeggen, één groot koor en één groot orkest. Wat zal dat machtig mooi geklonken hebben. En toen het allemaal afgelopen was, hè, en de dankoffers gebracht waren, toen ging de koning voor in gebed. Toen boog hij zich voor de Heere neer. En al de mensen bogen zich ook voor de Heere neer. En toen kwam nog met woorden de lofprijzing van zijn naam. Wat een machtige bijeenkomst, spontaan vanuit het hart van de koning, spontaan vanuit het volk daar bijeen. En toen zei de koning, u bent nu aan de Heere gewijd en nu mag u naar voren komen en u mag uw slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere brengen. Toen waren, om zo te zeggen, de offers op het plein gebracht. En nu mochten de offers in de tempel weer gebracht worden. Toen kreeg heel die dienst kreeg weer nieuwe impulsen. De tempeldienst werd hersteld. Nu bent u weer opnieuw aan de Heere gewijd. Om heel eerlijk te zijn, kun je dat eerste stukje van vers 31, nu bent u aan de Heere gewijd, dat kun je ook op een andere manier vertalen. En in de oude Statenvertaling is dat ook zo vertaald. En het wordt ook in de aantekeningen onder dit stukje wordt het eigenlijk ook aangegeven. Er staat, kijk maar, 29, 31, gewijd, u hebt uw handen gevuld. Nu u uw handen gevuld hebt door de Heere, nu mag u naar de tempel gaan en nu mag u die hele offerdienst weer in gang gaan zeggen. De Heere heeft uw handen gevuld en daarom nu de dank. Daarom nu opnieuw de dank aan hem. Gevulde handen. Toen ik dit gedeelte overdacht, toen dacht ik bij mezelf, zou daarin ook niet een overeenkomst liggen met ons? Gevulde handen. Als we nou terugkijken, gemeente, naar de afgelopen maanden, en als we kijken naar wat we ontvingen, ik denk aan de persoonlijke dingen. De meeste van ons zullen toch ook gezondheid ontvangen hebben. We zullen de kracht ontvangen hebben om ons werk te doen. We zullen toch geen gebrek gehad hebben aan eten en aan drinken. We hebben als gemeente ook gevulde handen. We mogen elke zondag samenkomen in vrijheid, in rust. En dat maar niet iets vanzelfsprekend is, dat mag toch ook wel duidelijk worden. Als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Nigeria gebeurt en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dan hoef je nog niet eens verder te kijken. Gevulde handen. Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, ja, ik heb gevulde handen. En als je nou vanavond zegt, ik heb geen gevulde handen. En dan moet u niet zo daarop op wijzen, want mijn handen zijn niet gevuld. Dan zou ik zeggen, laten we toch ook eens een keer onszelf vergelijken met mensen in die landen, die ik net ook noem. Vergelijk uzelf eens met die christenen in Syrië en Irak. En in Zuid-Soedan en in Noord-Korea en in bepaalde gebieden van China. Laten we wat dat betreft wel nuchter blijven. En als we dan onszelf vergelijken met anderen, dan zeggen we, Heere, wat een wonder dat u nog onze handen zo gevuld hebt. Ja, zegt er iemand, dat is aan de ene kant ook wel waar. Ik heb helemaal geen gebrek aan eten en drinken. En ik ben inderdaad ook de afgelopen tijd in veel dingen ben ik ook gezegend. Dat wil ik niet ontkennen. Maar mag ik vanavond toch ook niet noemen dat ik zoveel moeite heb? Ja, dat mag je noemen. Als je nou vanavond hier bent om dankdag te houden, dan zou het toch ook niet eerlijk zijn om onze moeite niet te noemen, want die moeite die zijn er wel. Als je op zoek bent naar werk en je al zoveel sollicitaties hebt gedaan en het lukt maar niet. Als je ziek bent en je zoveel gebeden hebt al om zegening van de behandelingen, maar Het blijft eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Als die psychische moeite er is en er verandert maar zo weinig. En als die spanningen er zijn. En als het op school allemaal zo moeilijk gaat. En noem dan al die dingen ook maar op. Mag je die dan niet benoemen? Ja, die mag je ook benoemen. Die mag je ook op dankdag benoemen. Maar wel nadat je eerst je gerealiseerd hebt wat de Heere schonk en wat je nog ontvangen hebt. Wat je ontvangen hebt zonder dat je daar recht op had. Want laten we dat ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen. Alles wat we ontvangen hebben, dat is wel gunst. Het zijn gunstbewijzen van de Heere. Genadebewijzen. Het is alles op grond van zijn genade in Christus dat we ontvangen hebben. Dat we ontvangen hebben en niets uit ons. En dan zal toch ook eerst de dankbaarheid vandaag wel ook in ons hart moeten opkomen. Ja, ik heb toch gevulde handen, ondanks alles. En daarna mogen we onze moeite zeker de Heere bekendmaken. Gevulde handen, die moet brengen tot oprechte dankbaarheid. Laten we vanavond beseffen, gemeente, dat in Israël op dat moment die gevulde handen spontaan tot dankbaarheid hebben geleid. Want hoe weet ik dat het spontaan was? Nou, dat staat er ook in vers 31. Gewillig van hart was men. Hè? Gewillig van hart. Het was niet een opgelegd iets en de zweep ging er niet over. Jullie zullen, jullie moeten. Nee, helemaal niet. Het was vanuit het hart. Men besefte, de Heere is goed voor ons. En we hebben geen rechten. En hij heeft ons zoveel geschonken. En vanuit die goedheid van de Heere komt dan gewillig de dankbaarheid op. Die ze dan ook uit in het zingen, in het bidden en in het musiceren. Vandaag dankdag ook voor jou. Ook voor u. En ook voor mij. Laat het de taal zijn van ons hart, wat de dichter van Psalm 103 ons voorhoudt. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Vergeet niet één van zijn weldaden. Nee, vergeet ze toch niet. Want het is God die ze u bewees. Amen. Thank you. Laten we samen de Heere ootmoedig gaan danken. Koning Hiskia had het over gevulde handen. En de mensen op het tempelplein konden het niet ontkennen. Onze handen zijn gevuld. Niet met het resultaat van ons werk, maar met het resultaat van Gods weldaden. Zijn zegen is de oorzaak van wat we hebben en wie we zijn. En Heere, laat dat ook vanavond zo in ons hart mogen zijn. Gevulde handen. En dan zal in ieder van ons ook zijn of haar leven mogen overzien. En dan ook mogen benoemen waarin die gevulde handen bestaan. En dat zal voor de een de gezondheid en de kracht die in de afgelopen tijd ontvangen werd om het werk te kunnen doen op school of waar dan ook zijn. En voor een ander zal het misschien ook weer een ander moment uit zijn of haar leven zijn, waarin uw zegen zo kennelijk werd ervaren. Dat we doorgeholpen zijn in die moeitevolle situatie. Dat we ondersteuning ervoeren toen het zo verdrietig was. Maar Heere, geef dat we vanavond toch ook een ieder van ons, jong en oud, dat we mogen beseffen dat we gevulde handen hebben. Gevulde handen door u. En dat niet omdat we ergens rechten op konden laten gelden, maar dat u ons uit genade, uit vrije gunst, al die weldaden hebt geschonken. Dat het allemaal was uit de bron die de Heere Jezus Christus is. Dat we het ontvingen. Alles uit hem. Want als we vanavond er zicht op mogen hebben, Heere, dat we gevulde handen mogen tonen, dan zal er toch ook dankbaarheid zijn. Dan zal ons hart toch ook mogen meezingen met de gemeente van Israël op dat oostplein voor de tempel waar we van gehoord hebben. Dan zal het ook in ons hart klinken wat Hiskia ook zei. Dat we u mogen prijzen en uw eer mogen verhogen en uw naam mogen vergroten, Heere, en mogen verhogen om wie u bent en wat u schonk. U heeft er recht op dat we uw grote naam prijzen, Heere, en dat we u danken vanuit de grond van ons hart. Want we beseffen het, we leven in een wereld waarin uw naam niet meer wordt erkend. Laat staan dat de dank aan u gebracht wordt. En als u zegent, ook in uw algemene genade, dan wordt dat niet als zegen van u erkend, hoogstens als vrucht van ons werk en onze inspanning, of de natuur die het ons schonk. Laten wij die beter weten, laten wij daarom uw naam werkelijk mogen verhogen, Heere. U heeft er recht op en u zegt dat toch ook in uw woord door middel van Maleachi, die oude profeet uit vervlogen jaren. Ben ik dan een vader? En waar is dan mijn eer? U wilt gedankt, geprezen worden voor wat u schonk en wat u gaf. Heere, dat het ons vandaag ook werkelijk mag brengen tot die oprechte dankzegging naar u toe. En tegelijk, Heere, willen we ook onze moeite en onze zorgen aan u bekendmaken. Als het allemaal zo moeilijk in ons leven ligt, als we al zo lang ook te worstelen hebben met die spanningen, als we die ziekte moeten dragen en maar weinig verlichting ervaren, als het verdriet zo schrijnend is, steeds weer opnieuw. Als we om werk verlegen zitten en het maar nergens kunnen vinden. Heere, u weet van onze moeite. En die mogen we u ook bekendmaken. En dat willen we samen ook doen. We leggen die in uw handen. En we smeken om uw zegen en om uw uitkomst. Heere, wij zullen na deze dienst als gemeente nog een moment samen zijn. En een ambtsdrager hopen we te verkiezen. Een diaken in de vacature die ontstaan is. Heere, we weten ons ook daarin diep afhankelijk van uw leiding en van uw zegen. En dat willen we ook erkennen en uitspreken. Wilt u ons ook straks, als we in de stemmingsvergadering bijeen zijn, uw leiding en uw zegen doen ervaren. En zo komen wij samen tot u en verheffen wij onze harten tot u, Heere. En aanvaard onze gebrekkige dank. En blijf ons met uw trouwe zorg omringen. Alleen op grond van uw genade. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Wij gaan onze gaven geven en dan is tot slot dus Psalm 66 vers 7 de slotzang. Psalm 66 vers 7, waarin we ook iets van die dankbaarheid mogen verwoorden. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen. Allemaal heel hartelijk welkom in deze stemmingsvergadering. Normaal gesproken beginnen we met gebed, maar dat hebben we aan het einde van de kerkdienst net al gedaan. Het is zo dat we bijeen zijn voor het verkiezen van een diaken. En er zijn twee broeders kandidaat gesteld. En dat zijn de broeders Henken en de Mol. Ik wil even vragen aan broeder Henken of die wil opstaan. Ja, dank je. En broeder de Mol, wilt u ook even opstaan? Ja. Goed. U heeft allemaal uw handtekening gezet, naar ik aanneem. En u heeft ook een stembriefje meegenomen. En nu mag u dat gaan invullen. Het is de bedoeling dat u één naam aankruist. Dus van de twee, dat u één naam aankruist. Ja? En dan zal een van onze diakenen langskomen om de stem bij u op te halen. Hebt u de stem uitgebracht, dan mag u naar de hal u begeven als u wilt. En daar ook een kopje koffie gebruiken. Mag dat nog niet?
Nee,
mensen hebben zin in koffie.
Ja, dat weet ik. Maar we zitten eventjes met de stemcommissies.
Oh, de stemcommissies. Ja. Nou ja, we kunnen ook alvast wel even de stemcommissies bekendmaken voordat jullie gaan stemmen. Ja? Dus we maken eerst even de stemcommissies bekend. Dus even opletten alsjeblieft. En dan
Henry, mag ik geluid? Nou, dan doen we het zonder geluid.
Nou, geweldig. Wat een samenwerking, dominee. Terwijl de diakenen in alle rust de stembriefjes kunnen ophalen, deel ik u de vier telgroepen mee. Het is de bedoeling dat de stemmen dan zo dadelijk door de telgroepen worden geteld. Ze kunnen ook heus nog wel gelegenheid krijgen om koffie te drinken, hoor. Zit er maar niet over in. Telgroep 1. Ik stel voor dat die het hier in de kerk doet. In deze commissie zit dominee Van der Zwaag, broeder Heijstek, broeder Naakt geboren, zuster Van der Hoek Groothedde. Telgroep 2 in zaal 1, broeder Bentum, broeder Van Delen, broeder Klomp, zuster De Gier. Telgroep 3, zaal 2, broeder Klinkhamer, broeder Kolen, broeder T. De Kleuver, zuster Hootsen. Oh, ik mag van dominee Van der Zwaag Jacco Kolen zeggen.
Er is nog een kolen.
Oh. Telgroep 4, broeder Hardeman, broeder Bosma, zuster Oost-Indie en broeder A. De Heer. En die mogen de schriftelijke stemmen doen in zaal 3. Ik dacht dat het zo helder was, voorzitter.
Ja. Heeft iedereen zijn of haar stem uitgebracht? Ja, ook ingeleverd bij de diaconie? Naar de koffie.
Ik zal even kijken of het klopt.
Ja.
Nog niet, die moeten nog komen.
Zo, fijn dat u er allemaal weer bent. De uitslag is als volgt. Er zijn 206 stemmen uitgebracht. 187 aanwezigen, 19 schriftelijke. Er waren 6 blanco, zodat 206 min 6, er dus 200 geldige stemmen overbleven. Er zijn 2 kandidaten, 200 gedeeld door 2 is 100, dus dat is de kiesdeler. Mooi getal, 100. Dan zijn op Broeder de Mol uitgebracht 71 stemmen. En op Broeder Henken zijn uitgebracht 129 stemmen, zodat Broeder Henken verkozen is en witsdien ook door de kerkenraad benoemd wordt in het ambt van diaken. U weet dat we sinds vorige keer een wijziging hebben aangebracht en dat de broeders niet meteen na hun verkiezing ook zeggen of ze hun benoeming kunnen aanvaarden of niet. Daar mogen ze bedenktijd voor gebruiken, zodat we dus op dit moment hen dan ook niet vragen om een beslissing. Ik wil, nu we aan het einde gekomen zijn van deze verkiezing, vragen of er onder ons zijn die opmerkingen willen maken bij de gang van zaken. Niet, dan wil ik graag aan broeder Kok vragen of hij deze stemmingsvergadering met gebed met ons wil besluiten.
Dank u, voorzitter. Kleine toevoeging. Degenen die vanavond ook geholpen hebben, diakenen, telcommissie, fijn dat het zo kon. En wij, het is nog niet eens 9:30, deze vergadering al kunnen afsluiten. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Getrouwe en genadige heren, we zijn gekomen aan het einde van deze korte vergadering. U hebt het ons gegeven dat wij ook deze avond met elkaar een nieuwe diaken mochten verkiezen. En broeder Henke is verkozen, door de kerkenraad ook benoemd. U weet wat er omgaat in zijn hart. Heren, we dragen hem hartelijk aan u op en willen vragen, heren, geeft u hem wijsheid en inzicht, nu de bedenktijd is aangebroken, om een beslissing te nemen die mag zijn in uw trouw en gunst. Wilt u in uw genade nog in ontferming op onze gemeente neerzien? Tegelijkertijd denken we ook aan broeder de Mol. Hij is niet verkozen. Hij is ook de achterliggende tijd hiermee bezig geweest. Heren, wilt gij geven dat hij ook in dit opzicht zijn weg stilletjes achter u aan mag gaan? En dat hij, heren, ook dit alles in uw handen mag leggen. In het diepe besef dat u alle dingen leidt naar uw wil. Heren, wil gij het verkeerde vergeven? We danken u er ook voor dat wij op een goede manier dit als gemeente mochten doen. Wil aan ons denken nu we van hier hopen te gaan. De verdere van deze avond en ook de komende nacht. Heren, wilt u ons bewaren voor alle gevaren, bovenal voor een onvoorbereid, onverzoend sterven. Dit alles bidden en vragen wij u, niet omdat wij het hebben verdiend. Willen u het doen, naar de trouw van uw verbond, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Goede reis naar huis. Fijn dat u er was.
Nee, daarom, zeker.